Nog een tweetal zaken, gemeente. De collecten worden ook vanmiddag gehouden voor de kerk, voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang worden uw gaven ingezameld voor het bouwfonds. En de schriftlezing in deze eredienst is uit Handelingen 10, vers 34 tot en met 48. Handelingen 10, vanaf vers 34. Tot zover. We blijden dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 106, vers 1 en 3. Loof God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. En vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Een opwekking om God te loven, dat hebben we ook wel nodig. En daarom staan er ook lofliederen in de psalmen om ons daartoe op te roepen. Psalm 106, vers 1 en 3. Wij staan als gemeente niet op onszelf, maar wij zijn verbonden met de ware katholieke kerk van Christus van alle tijden en van alle plaatsen. En we voegen ons in die onafzienbare menigte van belijders door de apostolische geloofsbelijdenis uit te zeggen. En daarna willen wij zingen uit Psalm 115, vers 6 en 9. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. En ook vers 9. In het stille graf zingt niemand zere lof, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. En zo zingen we in feite een geloofsbelijdenis uit Psalm 115, vers 6 en 9. En laat ieder met mij in zijn of in haar hart aldus belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten we samen een zegen vragen over deze dienst en bidden om de leiding van Gods geest. Heere God, we hebben zingend uw eer gegeven. We zijn door de oude psalmdichters van Israël opgeroepen om u te loven. We hebben gezongen van uw grootheid, van het heil dat u hebt weggelegd, het eeuwige leven zelfs. En nu komen we biddend voor u. Heere, neem ons aan. Het is dat u onszelf daartoe oproept om te bidden te alle tijden. Anders zouden we het eigenlijk niet eens durven. Want Heere, het valt niet mee om voor u de heilige te verschijnen, terwijl wij als stof zijn aan deze kleine planeet de aarde. Heere, en toch, u bent die God die u zelf vader noemt en schepper, maar die in Christus zo dichtbij is gekomen. En we willen u smeken, wilt u zich niet van ons afkeren vanmiddag. Wilt u ons aanzien, wilt u ons in gunst opzoeken, zodat we het mogen weten dat u ons niet afwijst, maar dat u ons juist opzoekt. Wat hebben we dat nodig? En we putten moed uit de schriften waarin u voortdurend onderweg bent en trouw blijft aan een ontrouw volk. We willen van u vragen, Heere, geef uw zegen, geef de leiding van uw machtige Heilige Geest. Wilt u onze harten openmaken voor uw woord? Heere, daar is geen methode voor. Er is geen preekkunde voor gewassen om dat wonder te doen wat nodig is om het woord van u bij ons hart, in ons hart te brengen. Dat houdt u ook aan uzelf. Dat is voorbehouden aan uw Heilige Geest. En wilt u dan, Heilige Geest, geven dat uw woord ons leven ingaat, aanraakt, doorgloeit, vernieuwt, bekeert? Wilt u ons het geloof geven wat nodig is om te delen in de Heere Jezus Christus en alles wat hij verdiend heeft? En wilt u ook het onderwijs dat we vanmiddag hopen te horen zegenen, zodat we geen mensen zijn die maar wat heen en weer waaien als een golf op en neer door de wind, maar dat we vastgemaakt mogen zijn, dat we geestelijk volwassen mogen zijn en weten wie wij geloven en wat wij geloven en waarom wij het geloven, en zo staande mogen blijven in de chaos van deze tijd, in de branding van het leven. Heere God, u weet hoeveel van ons ten dode wankelen, omdat ze het eigenlijk niet meer weten. Wel in de kerk, maar misschien innerlijk zo ontzettend ver weg. Wilt u ons dan erbij betrekken? Wilt u ons bekeren tot u, zodat we niet langer met de rug naar u staan, maar aangezicht tot aangezicht met u mogen verkeren? Heere, u kent ons als we al lang met u op de weg zijn naar die stad die fundamenten heeft, Jeruzalem dat boven is. Maar als we zo vermoeid zijn geworden onderweg, dat we in slaap zijn gevallen of afgedwaald, of in de wanhoop of in het moeras van het ongeloof terecht zijn gekomen. Heere, wilt u ons op uw weg houden? Wilt u alles tot uw eer doen zijn vanmiddag en tot ons profijt? Heere, we bidden met ieder die een taak heeft in deze dienst. Koster en organist, zij die op de kinderen letten, thuis, die niet met ons konden zijn, door wat voor reden ook. Wilt u met uw knecht zijn die hier staat? Heere, maak het goed en geef dat we het mogen merken, dat het een Pniel is en Bethel in één. Een huis van God en dat we u mogen ontmoeten in het gewaad van de verkondiging. Heere, beschaam onze stille hopen niet. Vergeef ons onze zonden en leer ons die u te belijden en elkaar te belijden. En hoort u ons uit enkel genade in Christus. Amen. We gaan lezen vanmiddag, gemeente, uit Handelingen 10 vanaf vers 34. En we doen dat met het onderwijs uit de catechismus, waar het ook gaat over het geloof en de sacramenten. En u zult merken dat die zaken ook aan de orde komen in de schriftlezing. Handelingen 10 vanaf vers 34. We vallen een beetje in de geschiedenis, maar de geschiedenis is denk ik bekend. De apostel Petrus wordt door de Heere gestuurd en wordt ontboden bij de centurio, de hoofdman over 100, Cornelius. En daar krijgt hij de ruimte om het evangelie te brengen in het huis van die Romeinen, die niet-Joden. En we lezen dus Handelingen 10 vanaf vers 34. En Petrus, de mond opendoend, zei: ik merk in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volk dat hem vreest en gerechtigheid werkt, dat is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen van Israël, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Geweet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnend van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Betreffende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, die het land doorgegaan is, goeddoend en genezend allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangend aan een hout. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet aan al het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die door God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam van de Heere. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Laten we nu zingen, Psalm 27... vers 1, 3 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En het derde, och mocht ik in die heilige gebouwen zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, er was mijn hoop, mijn moed gebleven. 27 vers 1, 3 en 7. Gemeente, in overleg met onze predikanten hebben we vastgesteld dat zondag 25 aan de orde is. En ik hoop u met Gods hulp te dienen met een verkondiging naar aanleiding van zondag 25 van de catechismus. Daar begint een nieuw stukje in de catechismus. We zijn in het tweede deel, het deel van de verlossing. Maar nu zal het gaan over de sacramenten. En we lezen onze belijdenis in zondag 25. En daar wordt gevraagd, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, door God ingesteld, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan zal geven en verzegelen. Namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe ingesteld dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, inderdaad. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover onze catechismus. Er zijn veel bijbelplaatsen waarop deze zondag gegrond is, maar ik wil er 2 naar voren halen in de verkondiging vanmiddag. Dat is Handelingen 10 vers 44 en 48a. Handelingen 10 vers 44, waar het gaat over de Heilige Geest, en vers 48a, waar het gaat over één van de sacramenten, de doop. En we lezen in zondag 44, in vers 44, als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En vers 48a, en hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam van de Heere. Laten we na de verkondiging zingen Psalm 143, vers 7 en 10. Psalm 143, daarvan vers 7. Heer, doe mij spoedig ademhalen. En vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 7 en 10 van Psalm 143. Gemeente, oudere jongelui, jongens en meisjes, ik wil u en jou vanmiddag meenemen naar heel vroeger, de tijd van de oude Romeinen. Zoals jullie weten, jongens en meisjes, tenminste dat denk ik, zijn de Romeinen ook vroeger in ons land geweest met hun legers, hun legioenen. De militairen in die tijd, de Romeinse soldaten, voordat ze konden gaan dienen als militair, moesten een belofte afleggen. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Er zijn hier verschillende broeders aanwezig die dienen bij Defensie. En als het goed is, hebben zij dat ook meegemaakt, dat zij bij het vaandel van de eenheid de eed, tegenwoordig kan ook de belofte, afgelegd hebben. Nou, dat deden die Romeinse soldaten ook. Bij het vaandel, dat was eigenlijk een staf met erop een adelaar en het nummer van het legioen, het nummer van de eenheid, legden zij een plechtige eed af waarin zij trouw zwoeren aan die adelaar. aan dat teken van het legioen. En dat was niet zomaar iets, dat was een, je kunt gerust zeggen, een religieuze verbintenis die ze aangingen. Iets dat voor die Romeinen heilig was. En ook nu in het moderne Nederlandse leger en krijgsmacht, luchtmacht, marine, is het nog steeds een heel bijzondere plechtigheid. Waar een militaire kapel voor uitgenodigd wordt, hoogwaardigheidsbekleders, familie. En dan wordt in het publiek die eed of belofte afgelegd. En het is bekend dat er Romeinse legioenen waren die Brittannië gingen veroveren. Engeland is dat dus, Brittannië. En dat de militairen niet uit hun schepen durfden te gaan, omdat er zoveel Britten op de kust waren om hun land te verdedigen. En toen heeft, laat ik maar zeggen, de vaandeldrager, de drager van de adelaar, die is overboord gesprongen en als eerste het strand opgegaan. En die heeft geroepen, volg de adelaar. En de Romeinse soldaten wisten, als ze die adelaar zouden kwijtraken, dan zouden ze hun eer kwijtraken. Dus ze deden alles om die adelaar te beschermen en te volgen. En zo heeft het Romeinse leger Engeland toentertijd veroverd. Nou, die krijgseed die die Romeinse soldaten aflegden bij die adelaar, dat werd een sacramentum genoemd. Een heilige, plechtige eed. Een religieuze handeling in feite. Het is een handeling met een verborgen zin. Want die band van die Romeinse soldaten aan die adelaar, die kon je niet zien, die kon je niet tasten. Maar die was er wel. En ze deden, zoals gezegd, alles om die adelaar te volgen en hem niet in vijandelijke handen te laten vallen. En zo is de kerk door een kerkvader, zeggen wij dan Tertullianus in de derde eeuw, ook aan dat woord gekomen, sacramentum. Dat is een handeling, een heilige handeling met een verborgen zin. Het sacrament wijst, is een teken en zegel van de band aan Christus. En daar gaat het dan over in de catechismus. Over de sacramenten en de betekenis daarvan. De catechismus gaat nog niet meteen spreken over doop en avondmaal inhoudelijk, maar eerst in het algemeen spreken over de sacramenten. En nou is dat niet iets ondergeschikts. Zo van, nou ja goed, we hebben sacramenten, maar dat is niet zo belangrijk. Nee, sacramenten, die noemen we in de geloofsleer genademiddelen. Doop en avondmaal, samen met het woord van God, de Bijbel, de prediking, dat zijn de genademiddelen. Daardoor wil God zijn genade uitdelen en ons geloof in stand houden. Daar gaat het over. En dat heeft alles te maken met de Heilige Geest. De Heilige Geest bindt zich aan die middelen om ons het geloof te geven en dat dan in stand te houden. Nou, daar gaat het over in zondag 25. De Heilige Geest en het geloof. Dat schrijf ik erboven. De Heilige Geest en het geloof. En dan horen we twee dingen. Hoe de Heilige Geest dat geloof schenkt en hoe hij dat geloof sterkt. Dus de Heilige Geest en het geloof, hoe hij het schenkt en hoe hij het sterkt. En dan voelt u misschien al aan, dat tweede gaat dan vooral over de sacramenten. Eerst dus hoe de Heilige Geest dat geloof schenkt. Nou, jongens en meisjes in de kerk, wat is geloof nou eigenlijk? Wat is dat? Nou, probeer dan vast te houden dat het geloof in de Heere God en de Heere Christus, dat kun je vergelijken met een hand. Een hand die je uitstrekt om iets te ontvangen. Als jullie jarig zijn, jongens en meisjes, nou, dan krijg je cadeaus. En vader, moeder, opa en oma, die geven jou een cadeau, wat groter of wat kleiner. En dan strek je je handen uit om dat te pakken. Anders krijg je het niet in je bezit. En dan ga je voorzichtig uitpakken of je scheurt het juist open. En dan krijg je dat cadeau. Nou, zo is het met het geloof ook. De Heere God en de Heer Jezus hebben zoveel dingen aan ons uit te delen. Maar hoe krijgen we het nou in handen? Nou, daarvoor is het geloof. Om in handen te krijgen, in bezit te krijgen wat God uit te delen heeft. God heeft zoveel om weg te geven. Het werk van Christus is onuitputtelijk. Maar waar zijn de handen om het aan te nemen? Laten we dat eens op ons in laten werken vanmiddag. Hebben wij handen om aan te nemen wat God ons te bieden heeft? Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat wij onze handen helemaal niet openen om te ontvangen wat de Heer te geven heeft, maar dat we onze handen op de rug houden. En dat we de Heere God niet aankijken, dat we ons omdraaien en dat we niks van hem willen weten. Maar dan zullen we ook niks ontvangen. Aan de Heere God ligt het niet. Hij heeft zoveel om weg te geven. God is rijk en hij wil alles geven wat nodig is in tijd en voor de eeuwigheid. Maar het komt erop aan dat wij het in ontvangst leren nemen. En hoe gaat dat dan? Waar zijn de handen om te aanvaarden? Nou, daar legt de catechismus de vinger bij. De vraag luidt, aangezien dan alleen het geloof, hè, dat is die lege hand, weet je nog, jongens en meisjes, aangezien alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden, alles wat hij verdiend heeft, deelachtig maakt, schenkt, van waar komt dat geloof? Want als je geen handen hebt om aan te nemen wat de Heer wil schenken, ja, dan blijven we nog straatarm. Dan gaat het eeuwige leven en de genade alsnog aan ons voorbij. En dat geloof is heel belangrijk, want we hebben in de achterliggende zondagen wel begrepen dat we alleen door het geloof rechtvaardig zijn voor God, zondag 23. Dat geloof is nodig. Zonder geloof zullen wij Christus niet ontvangen. En nou vraagt de catechismus dus heel terecht van, ja, maar hoe kom je dan aan dat geloof? Misschien is dat jouw vraag wel, jongeren. Dat je zegt van, ja, ik weet het allemaal wel. Ik heb het allemaal wel meegekregen op de catechisatie en op school en thuis. Maar hoe kom ik er nou aan? Hoe ontvang ik nou al die dingen? Want ja, dat moet je toch voelen, zeg je misschien. Hè? Dat is heel actueel. Het gaat in onze tijd altijd om het gevoel. En in de kerk hebben we dat ook. Je moet het toch voelen. En wanneer voel je het dan? Maar de catechismus, de Bijbel, die zegt niet dat we het moeten voelen, maar dat het erop aankomt om te geloven. Dat betekent dat we ons toevertrouwen aan Gods belofte. Dat we zeggen, Heere, ik zal het voor waar houden. Ik zal het aanvaarden. Ik zal mijn handen eromheen klemmen. En hoe kom je dan aan dat geloof? Nou, juist op dit punt komt uit dat wij kerken willen zijn die in de lijn van de reformatie staan. En wat wil dat nou zeggen? Nou, dat wil zeggen dat, daarmee bedoel ik, dat we geen evangelische gemeente willen zijn. Kijk, in een evangelische gemeente wordt er nadruk heel vaak en veel gelegd op het feit dat jij moet geloven, jij moet Jezus aannemen. Maar wij geloven dat het toch een beetje anders ligt, namelijk het ligt zo dat de Heilige Geest mij dat geloof geeft. En dan ga ik het aannemen. Dus er zit nog iets voor. De Heilige Geest wil mij open handen geven om te aanvaarden wat God te bieden heeft. En dat maakt ontzettend veel uit. Want als de Heilige Geest mij het geloof niet geeft, dan zal ik nooit in ontvangst kunnen nemen wat God te bieden heeft. En als de Heilige Geest dat geloof van mij niet overeind houdt en versterkt, dan zou ik het na één dag al verliezen. Denk maar eens aan Petrus. We zijn er zwak eigenlijk. En als God het geloof niet in stand houdt, dan zouden we het zomaar verliezen. Gelukkig zorgt daarom God zelf, God de Heilige Geest, dat dat geloof gegeven wordt, geschonken wordt en dan ook in stand gehouden wordt. En dat zie je ook gebeuren in de schriftlezing. Want de catechismus wijst ons telkens naar de schrift. We hebben gelezen over, nou, alweer een Romeinse militair. Cornelius, een centurion, hoofdman over 100. Een belangrijke positie in het Romeinse leger. En hij komt in aanraking met het evangelie van Christus. De apostel Petrus die wordt door de Heere voorbereid, door dat visioen van dat laken met onreine dieren. Ik kan er niet verder op ingaan. En hij wordt dan vervolgens uitgenodigd door twee knechten van die Romeinse officier om mee te gaan naar zijn huis. Petrus had er eerst heel weinig zin in, want het was een heidenshuis, daar mocht je als Jood niet komen. Maar Handelingen is het boek van het feit dat God doorwerkt naar alle volken toe. En dan moet Petrus van het plaatsje Joppen helemaal naar het huis van die hoofdman Cornelius in Caesarea. En daar moet Petrus gaan preken. Daar moet Petrus gaan preken. En je zou zeggen, het is toch veel makkelijker voor de Heere om een engel te sturen. En om het goede nieuws van de Heere Jezus en zijn kruisiging en opstanding te vertellen aan iemand. Nee, de Heere God gebruikt geen engelen. De Heere God gebruikt de prediking, de verkondiging van mensen. Van zondige mensen, zoals Petrus. En Petrus die moet dan helemaal te voet, zo zal het zijn gegaan, naar Caesarea. Om daar dat evangelie te verkondigen. En we hebben een stuk van zijn preek gelezen. Heel recht toe recht aan vertelt Petrus wat zijn boodschap is. Vers 36, Handelingen 10. Dit is het woord dat hij, God, gezonden heeft aan de kinderen Israëls. Verkondigend vrede door Jezus Christus. En deze is een Heere van allen. Dus ook de heidenen zullen het mogen horen. Hij moet preken, vers 42, en betuigen, als getuigen spreken, dat Christus door God gegeven is als een rechter van levenden en doden. Die naam Christus, die staat centraal in de preek van Petrus. En zo is dat nog steeds. De Heilige Geest, die geeft het geloof, maar dat doet hij door middel van de prediking van het heilige evangelie, zegt de catechismus. Dus de Heilige Geest, die, mag ik het zo zeggen met eerbied gezegd, die komt niet zomaar aanwaaien, nee, hij bindt zich aan middelen, aan de genademiddelen, aan de sacramenten, maar voor eerst en voor alles aan de prediking van het heilige evangelie. En daarom moeten de apostelen uitgaan, moet Petrus naar die Romeinse officier om daar aan zijn knechten en zijn huisgezin het evangelie van Christus te verkondigen. En daarom wordt er gepreekt in de kerk. En daarom gaan we daar ook maar mee door met preken. Omdat dat nou eenmaal het middel is dat de Heere heeft uitgekozen. En daar leeft de kerk van. Eeuw uit, eeuw in. Petrus moet het verkondigen. En na het sterven van de apostelen zijn anderen gekomen die dat overgenomen hebben. En gelukkig werkt de Heere zo nog steeds door. Wat is dat bijzonder eigenlijk, vindt u niet? Stelt u zich voor, dat gebeurt al 20 eeuwen. Telkens weer een nieuwe generatie van verkondigers. En dan leg ik de vinger hierbij in vers 44, dat als Petrus dus aan het preken is, het woord van God brengt over Christus, dan staat er in vers 44 dat de Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. Ziet u, zie je, daar zit dus een verband tussen de Heilige Geest en het woord. De Heilige Geest had zich daar niet aan hoeven te binden, maar dat heeft hij wel gedaan. De Geest bindt zich aan het woord. Alle die het woord hoorden, daar viel de Heilige Geest op. En die Romeinen ontvangen dus de Heilige Geest. En die opent een hart, die leidt tot Christus, die overtuigt ze van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die Geest schenkt het geloof onder het woord. Het woord, de prediking van het woord, de prediking van het evangelie is een genademiddel. De Geest bindt zich daaraan. Ja, misschien hadden wij dat wel heel anders willen zien. Jongelui, misschien zeg je van, nou, ik vind het helemaal niet zo fijn om in de kerk te komen en de preken te horen. En het is mij te saai en het duurt mij te lang. En het is mij te ingewikkeld, het is mij te moeilijk, het is mij te warm. Maar wij zullen alleen Gods zegen ontvangen als we maar heel eenvoudig gehoorzaam in zijn weg gaan. En zijn weg is dat het evangelie verkondigd moet worden en dat wij het mogen en gaan horen. En dat wij daar trouw in zijn. De Heer Jezus was dat zelf ook. De Heer Jezus ging heel geregeld naar zijn gewoonte, naar de tempel en naar de synagoge. En hij had die omgang met dat woord ook nodig. Nou, als de Heer Jezus het nodig had, hebben wij het zeker nodig. En dat zal dus ook bepalend zijn. Willen wij als kerk ook in deze eeuw overleven of wij trouw blijven aan het woord en ook trouw blijven in het komen onder de verkondiging van dat woord. Want zo wil de Heere God werken. En daarom is het ook een ernstige zaak als wij niet trouw zijn in het komen onder dat woord. En dan weet ik wel, nou valt het niet altijd mee, door wat voor oorzaak ook, om in de kerk te komen. En het kan best zijn dat we soms ook kritiek hebben op de prediking, dat gebeurt. Maar het is een zaak om daar zo geestelijk mee om te gaan, dat we niet letten zozeer op de dominee en op de preek en de preekstijl, maar dat we proberen door dat alles heen te luisteren en Gods stem te horen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En daarom is het ook zo belangrijk dat we elkaar erop aanspreken als we merken bij elkaar dat we niet trouw zijn in het komen naar de kerk. Want daarmee onttrekken we ons aan Gods woord. Hè? Dan zijn we bezig om de Geest te belemmeren, want de Geest bindt zich aan het woord. En als we de Geest gaan belemmeren, hem verdriet doen en uitblussen, dan kan de Heilige Geest wijken. En dan worden we afgesloten van Gods genade. Vandaar dat in de kerken van de Reformatie de prediking zo centraal staat. Nou, u begrijpt wel, als je het zo gaat zien, hè, als je de prediking gaat zien als genademiddel, waar de Geest zich aan bindt, dan is het zitten in de kerk ook heel erg spannend. Want in die verkondiging is God met jou bezig en met u en met mij en zoekt Hij ons op. Wij moeten niet denken dat wij een stem uit de hemel zullen horen buiten het woord en de verkondiging van het woord om. Heel veel mensen willen dat. Dat was vroeger al zo. In de 16e eeuw had je wederdopers. Mensen die leefden bij het innerlijk licht en zeiden ze, ik heb een stem gehoord. Ik heb van God dit gehoord of dat gehoord. Jan van Leiden zei, ik heb een stem gehoord, we gaan naar Münster, daar gaan we het koninkrijk van God vestigen. Het is uitgelopen in een bloedbad. Maar ook in de gereformeerde gezindte kom je er tegen dat mensen zeggen, als ik nou maar een woord van God kreeg, een stem van God kreeg. Nee, God bindt zich aan zijn woord. En de Geest bindt zich aan zijn woord. En zo wil Hij ons het geloof schenken, leren, door ons te prikkelen, door ons uit te lokken, door ons aan te sporen, door ons aan te spreken. Kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Zijn we daar zo mee bezig? Ook biddend, dat je een zegen vraagt voor je naar de kerk gaat. Zijn we daarmee bezig? En dan kijk ik ook naar mezelf als predikant en predikanten. Om zo bezig te zijn in het besef dat de prediking niet zomaar iets is, maar dat het een genademiddel is. Dat God zo het geloof schenkt en in stand houdt. En zo zijn kerk bouwt. En wat is het ook belangrijk dat dominees dan ook tijd hebben om hun preken voor te bereiden. En niet ondergespoeld worden door van allerlei dingen. Dat is ook een taak van de kerkenraad om daarop te letten. Belangrijk. En daarom is het ook zo dat er in de kerk een bepaalde eerbied is en concentratie. Misschien vraag jij je wel eens af, jongeren, van nou, waarom is het niet veel leuker en vrolijker gemaakt in de kerk? Waarom is het vaak zo eerbiedig, zo stil, zo, ja, zo weinig franje? Dat heeft alles te maken met de concentratie die nodig is om die woorden van God in te drinken. Ben je zo ook bezig, als je naar de kerk gaat, dat je de woorden van God gaat indrinken? Het kan zijn dat je klaagt, dat je zegt, ik merk zo weinig van de Heere God, maar luister je dan eigenlijk wel? Luister je wel? Ben je er biddend mee bezig? Heere God, wilt u door uw geest tot mij spreken door middel van dat woord? En schenk me het geloof en versterk dat. Dus zo centraal is dat. De Heilige Geest die schenkt het geloof. Dus als u en jij ermee zit dat je zegt van ja, het woord zegt me zo weinig. Er is eigenlijk geen geloofsvertrouwen, geen band aan God en Christus. Nou, wat is dan de oplossing? De oplossing is dat we dan vragen aan de Geest of hij het ons wil schenken, dat geloof. Heilige Geest, bid dat maar, geef me open handen. Open handen om dat woord te omhelzen en te zeggen, die woorden gaan over mij. Als Christus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, dan zegt het geloof, Heer Jezus, hier ben ik. Ik ga het met u wagen. Heer Jezus, aan u zal ik mij toevertrouwen. U te kennen is het leven. Ik kan niet meer los van u. Dat is het geloof. Je toevertrouwen aan hem. En dat is heel eenvoudig. Want degene die als kinderen zijn, zegt Jezus, derzulker is het koninkrijk van God. Zoals kinderen vertrouwend met hun vader en moeder meelopen. Schuilen onder vaders jas in de regen. Aan moeders hand door de winkelstraat, dan ben je veilig. Zo gaat een kind van God aan zijn vaders hand gelovig verder. Heel eenvoudig. En tegelijkertijd zo mysterie, zo wonderlijk, dat je dat zelf niet tot stand brengt. Daar is de Geest voor nodig. Die Heer is en levend maakt, zodat wij gaan geloven. En nu het tweede van de preek. We hebben gehoord dat de Geest dat geloof werkt, maar ook nu horen we hoe die het sterkt, versterkt. Ja, want als je even nadenkt aan die hoofdman over 100, die Cornelius. Nou, dat was in die tijd nog niet zo makkelijk. Nou was de Heilige Geest wel gekomen. Nou had hij wel de Heere Jezus leren kennen en gelovig zich toevertrouwen aan hem. Maar hoe moest het nou verder? Als Petrus nou weer terugging naar Joppe, dan zat hij daar met zijn knechten, met zijn soldaten, met zijn familieleden. Ja, en welkom in de plaatselijke synagoge, dat zat er niet zo in, want hij bleef toch maar een heiden in de ogen van de Joden. Hoe moest hij geestelijk nou overleven? Misschien is dat voor jou ook wel een vraag. Hoe overleef ik geestelijk in mijn werk, omgeving, in, nou ja, waar het vanmorgen over ging, in het gewone leven. Hoe overleef ik? Hoe blijf ik staande in deze kille tijd van godloosheid, secularisatie? Er zijn allerlei invloeden waar een gelovige mee te maken heeft, hè? We spreken dan graag over de drie koppige vijand, hè? De wereld, de Satan, je eigen vlees. De wereld trekt aan je, hè? Via de oogpoort en de oorpoort komt dat binnen, al die prikkels, al die gedachten, die uitingen in de media, in de reclame, allerlei verleidingen. En hoe blijf ik nou overeind? Hoe blijf jij nou overeind? Jij die pas belijdenis hebt gedaan. Of u die al heel lang geleden hier vooraan stond in de kerk. Wat zijn wij kwetsbare mensen, zwak in eigen kracht. Ik verwees naar Petrus. Petrus verloochende Christus 3 maal. Denk eens aan de oudtestamentische heiligen. Wij noemen ze heiligen Abraham, Isaac en Jacob, maar als je goed kijkt, dan waren het families die nou niet overliepen van heiligheid en standvastigheid. Er waren allerlei zaken en allerlei kwesties aan de orde waarvan wij zouden zeggen, het lijkt wel een asociaal gezin. Dat gezin van Abraham en die familie van Isaac en Jacob met al die broers. En met al die schandalen die speelden in die families. Hoe blijf je overeind? Nou, daarvoor heeft God dus die genademiddelen gegeven, dat woord, de prediking van het evangelie, dat hebben we gehoord, maar ook die sacramenten. Dat heeft God ook gegeven. En Cornelius krijgt er ook mee te maken. Petrus, die zegt het aan het slot van Handelingen 10, als hij ziet dat de Heilige Geest, en zo ging dat in die begintijd met krachtige tekenen, met vreemde talen hoorden ze God groot maken. Hè? Die pinksterwonderen die je in het begin had, later hoor je daar niet meer van in de Bijbel, of nauwelijks, maar toen nog wel. Dan zegt Petrus in vers 47, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden? Daar heb je het sacrament. De doop, dat deze niet gedoopt zouden worden welke de Heilige Geest ontvangen, gelijk als ook wij. En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Dat is dus het sacrament waarmee God die Cornelius wil sterken. Hij heeft het geloof gewerkt, de Heilige Geest, maar nu wil hij het ook versterken. En dat is dringend nodig voor Cornelius, die als heiden uit de volkeren, als niet-Jood daar in Kanaan woont en nog heel veel vragen zal hebben. En ja, kan die man terecht in een gemeente? Nou, er zijn nauwelijks nog gemeenten. Het is een tijd waarin de christelijke kerk ontstaat. Hij zal te maken hebben met zijn superieuren. Als officier heeft hij met Rome te maken en de keizer. Hoe moet hij in het leven van alle dag zijn keuzes maken? Wat is zijn ethiek? Hoe blijft die man overeind? Nou, hij krijgt iets geweldigs mee. Hij krijgt de doop mee. De doop in de naam des Heren, verwijzing naar Christus. En zo had Christus het bevolen om de volkeren te leren, te onderhouden wat hij zijn discipelen geboden had en ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En net als dat sacrament toen waar ik mee begon, hè, zo'n Romeinse militair die zwoer trouw aan die adelaar, dat symbool van zijn legioen. Dat is iets dat wijst naar een verborgen werkelijkheid. Je kunt die band van die militair aan zijn legioen niet pakken, maar die is er wel. En dat blijkt ook uit de daden van zo'n militair, als die zijn banier overal volgt. Nou, zo zijn de sacramenten ook tekenen die naar een verborgen zaak wijzen. Die wijzen naar het offer van Christus en onze band aan Christus. En jongens en meisjes, dat merk je ook, hè? Het zijn tekenen die naar iets wijzen. Nou, wat zijn de tekenen van de sacramenten, jongens en meisjes? Wat denken jullie? Nou, ik zie hier links van mij een avondmaal stilstaan, ik zie een beker, ik zie een bord. En in gedachten zie ik het voor me, hoe de dominee hier dan de wijn uitgiet. En Veel dominees doen dat heel goed zichtbaar. En dat is ook inderdaad belangrijk dat je die wijn ziet. Het is een teken dat ook gezien moet en mag worden. Je kunt het proeven aan de tafel. Je kunt het ruiken zelfs. Het brood wordt gebroken. Goed zichtbaar. Het is een teken. En bij het doopvont, hier aan de andere kant van de kansel, er zit nu een prachtig deksel op, maar dan is daar het water. En als ik zelf een kind of een volwassene mag dopen, dan doe ik dat graag met heel veel water. Waarom? Nou, niet om de kostenwerk te bezorgen, maar om dat teken centraal te stellen. Het teken moet gezien worden. Het teken moet gezien worden. Want het verwijst, die tekenen verwijzen naar een verborgen zaak, namelijk Christus en zijn offer en zijn band aan mij en mijn band aan hem. En dan staat er dat de Heilige Geest, in antwoord 66, dat hij, de Heilige Geest, die sacramenten gebruikt als waartekenen en zegels. Nou, een teken verwijst naar iets. Water verwijst naar het bloed van Christus dat reinigt. Brood en wijn verwijzen naar zijn offer. Het is een zegel ook, zo'n sacrament. Zoals je vroeger een lakzegel had, waar een belangrijk iemand zijn zegelring in drukte. Zodat je, als je zijn brief kreeg, aan het zegel kon zien. Hij heeft zijn ring erin afgestempeld. Het is een brief van een belangrijke persoon. Het is waar wat in deze brief staat. En nou wil God dus dat wij door het gebruik van die sacramenten de belofte van het evangelie des te beter gaan verstaan. Daarom is het zo belangrijk dat wij gelovig die sacramenten leren gebruiken. He, wij dopen in het midden van de gemeente. De doop is niet een privé aangelegenheid bij iemand thuis. Nee, dat moet in het midden van de gemeente. Waarom? Omdat wij ook zelf weer bewust worden gemaakt van onze eigen doop. En dat wij bij dat teken nadenken en zien van, kijk, zoals dat water het vuil afwas, zo zeker wil Christus mijn zonde afwas. En wij worden opgeroepen om het sacrament van het avondmaal te gebruiken, hè? Zegt antwoord 66, opdat hij ons door het gebruik van die sacramenten de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft. Dus willen wij versterking ontvangen in het geloof, ook het avondmaal moeten gebruiken. Nou, dat is misschien wel een beetje krachtig uitgedrukt, zegt u. Is dat nou eigenlijk niet heel erg licht en oppervlakkig? Moet dat dan allemaal maar zo? Ja, maar weet u, afblijven van het avondmaal, dat zal niet tot een zegen leiden. De Geest bindt zich aan de middelen, aan woord en de sacramenten. En in die weg zullen wij versterkt worden. En wat is het dan belangrijk om ernst te maken, ook met die sacramenten? We hebben daar soms wel wat typische gedachten over. Meestal is het zo, het is mijn indruk, als het anders is dan laat ik me corrigeren, maar meestal is het zo dat we de doop wat onderschatten en het avondmaal wat overschatten. Kinderen laat je dopen, natuurlijk, je laat je kinderen dopen. Maar aan het avondmaal gaan, dat ligt vaak anders. Eigenlijk apart is dat. Dat wat uit elkaar gegroeid is. En het zal er toch op aankomen dat wij, nogmaals, willen wij overleven als gemeente. Willen wij in het geloof ook het volhouden en versterkt worden. Dan zal er toch op aankomen dat wij de sacramenten gelovig leren gebruiken. Dat wij door die sacramenten heen Christus zien. Want de Heer Jezus weet hoe moeilijk het is om vol te houden in het geloof, om hem te volgen, terwijl je hem niet ziet. We hebben zo moeite om vol te houden, om te geloven. En soms hoor ik dat wel van mensen op de kazerne waarmee ik werk, dat ze zeggen, ik kan me niet voorstellen dat jij een band hebt met God die je niet ziet. En dat is eigenlijk ook heel wonderlijk. Daarom is de Heilige Geest zelf nodig om die band te leggen en in stand te houden. En als wij de sacramenten niet geloven gebruiken, zal daar ook geen versterking van uitgaan. Dan zullen wij niet smaken en proeven hoe waar Gods beloften zijn en hoe waarachtig Christus nabij is. De Heilige Geest die wil die sacramenten gebruiken om ons te versterken. Hoe moet dat dan? Zegt iemand. Gemeente, het is zo belangrijk om voor jezelf daar helderheid over te krijgen. Ook in het omgaan met de doop en met het avondmaal. Om daar niet oppervlakkig mee om te gaan. Maar ook niet te zeggen, nou dat is toch niet voor mij weggelegd, laat ik er maar aan voorbij gaan. Maar de weg is op je knieën en de Heere zelf aanspreken. Worstelen met de Heere. Heere God, geef nou dat ik niet alleen maar uit traditie lid ben van de gemeente, maar dat ik innerlijk betrokken mag zijn op wat u te zeggen hebt. Wilt u mij het geloof schenken en wilt u het ook versterken? De Geest bindt zich aan de middelen. Dat had hij niet hoeven doen. De Heilige Geest kan andere middelen gebruiken, maar hij bindt zich aan die genademiddelen van het woord, de verkondiging en de sacrament, doop en avondmaal. En zo is het met de werk van de Heilige Geest als de wind. De wind zie je niet, je voelt hem wel. En je kunt ook het effect merken van een stormwind. Dan kunnen bomen ontworteld worden en gebouwen omvergeblazen. En zo is het ook met de Heilige Geest. In de kerk zijn is spannend. In de kerk zijn als de sacramenten bediend worden is ook spannend. Want die sacramenten die wijzen op een verborgen manier naar Christus. Dichterbij dan in het woord en in de sacramenten is Christus niet te krijgen. Wij zullen Christus niet beter leren kennen dan in het woord en in de sacrament. En daarom is het zo belangrijk om vol te houden, trouw te komen rondom woord en sacrament. En het van de Heere te verwachten, te zeggen, Heere, wees in die kerk. En laat het tot een ontmoeting mogen komen met u. Laat ik u mogen zien. En niemand anders dan u. Hier wil de Heere u ontmoeten. En hier wil de Heere uw wankelende geloofstappen schragen en versterken. Hier wil de Heere u het geloof schenken aan u en jou die zegt, ik snap er eigenlijk niks van en eigenlijk moet ik er ook niet zoveel van hebben. Hier is de werkvloer van de Heilige Geest. Hier werkt de Geest die maakt dat ik mag uitroepen wat Paulus eenmaal riep. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de hardloopwedstrijd geëindigd. Ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Drie enige God, Vader van wie alle dingen uitgaan, Zoon die uitgegaan bent van de Vader, in het vlees gekomen bent en ons gelijk bent geworden behalve de zonde. O Geest die uitgaat van Vader en Zoon, drie enige Heren, wij komen tot U. We hebben gehoord over Uw werk, het werk van Uw Geest in het schenken van het geloof en in het sterken van het geloof, in het ons laten en leren omhelzen van Christus. Heren, wij hebben zo nodig dat U de gemeente in stand houdt, dat U ons het geloof schenkt, maar dan ook versterkt, dat we het uithouden in de barheid van het leven. En we willen van U vragen, neem Uw Geest niet van ons, maar bezoek ons en houd ons vast. Geef geestelijk leven in de gezinnen, in de families. En wilt U geven dat we ook met elkaar ook trouw mogen zijn in het komen naar de diensten rondom woord en sacramenten. We willen bidden, Heren, of U met Uw wereldwijde kerk wil zijn. U houdt Uw kerk gaande, U houdt Uw kerk in stand, U doet dat de eeuwen door. We weten dat we als kerk in West-Europa een moeilijke tijd beleven. Er is afval, hoewel er ook veel goed is wat U geeft. U geeft betrokken jongelui, U geeft mensen die alles geven omwille van de kerk en de liefde tot Uw kerk. En wij danken U daarvoor en wij prijzen U daarvoor. En we bidden van U van meer Uw zegeningen. We bidden U voor ons land en volk. We bidden U voor onze koningin en haar huis, onze regering en volksvertegenwoordigers op allerlei niveaus. We bidden U voor hen die vandaag werken in instellingen van barmhartigheid. We bidden voor hen die werken in het onderwijs. En in het bijzonder voor hen die werken in vormen van christelijk onderwijs. Wilt U ook daar, Heren, als Uw woord klinkt, Uw Geest daaraan paren en geven dat ook een nieuwe generatie van kinderen, van jongelui gevormd mag worden. Niet alleen door ons, maar gevormd mag worden door Uw Geest. Zodat zij de dingen verstaan en de fakkel zullen overnemen als hun tijd komt. We bidden U voor militairen die uitgezonden werden. We bidden voor militairen die onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Voor militairen in onzekerheid bij de huidige bezuinigingsplannen. We bidden voor hen, ook uit onze gemeente, die betrokken zijn bij de krijgsmacht, direct of indirect, die ook te maken krijgen met onzekerheden. Geef hen moed en krachten. En als hun loyaliteit op de proef wordt gesteld, de loyaliteit aan de krijgsmacht, wilt U dan geven dat zij het mogen weten dat Uw loyaliteit nooit teloor gaat. En dat U in Uw woord en door de heilige sacramenten ook van hen afweet en hen vasthoudt. We bidden U, Heren, voor Uw oude volk Israël, om geloofsogen, zodat Israël niet achterblijft bij de goyim, bij de heidenvolkeren, bij zo'n man als Cornelius, maar dat ook Israël zal delen in Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. En we bidden van U of U wil zijn met het werk van evangelieverkondiging dichtbij, het werk van de zending verder weg. En of U ook wijsheid wil geven bij alle initiatieven die genomen worden om Uw woord door te geven. Heren, we zijn, dat hebben we wel gemerkt en begrepen, zo afhankelijk van de leiding van Uw Geest. Wij kunnen mensen niet over de streep trekken. Niet eens onze eigen kinderen als U die ons gaf. Maar wilt U het dan doen? Door die wind van de Geest die waait waarheen Hij wil. O Heilige Geest, wilt U ons niet begeven en niet verlaten. Werk in onze gezinnen en huwelijken. Werk in onze families. Werk op onze verenigingen. Werk in de erediensten. Heren, werk ons hele leven door. En wilt U ook nabij zijn als het gewone werk weer begint. Morgenochtend als U het geeft. Wilt U dan nabij zijn en daar aan de oever van het meer van Tiberias Uw plaats innemen. Ook wanneer wij aan het toppen zijn en het niet goed wil. En wilt u dan geven dat we ermee rekenen dat u aan de oever staat. En dat u ons niet verlaat en niet begeeft. Heren, we bidden u voor het werk van de Broeders Kerkenraad. Voor het werk van onze beide predikanten, dominee Klomp en dominee Van der Zwaag. Hun gezinnen. Heren, zegen de broeders en stel hun werk tot grote zegen. En zo geven we alles in uw handen. Heren, de geschiedenis gaat nog verder. Maar uw komst komt nabij. Wilt u ons dan bereiden voor die tijd waarin het woord en de sacramenten niet meer nodig zijn. Omdat we u zullen mogen zien en kennen van aangezicht tot aangezicht. Geef dan, o God, dat niemand van ons, niemand van onze geliefden, niemand van onze kinderen en kleinkinderen, als we die mogen hebben, achterblijft. En die erfenis misloopt. O God, hoor ons. Schaam onze hoop niet. Bewaar ons voor het kwaad en de zonde. Leer ons te breken met wat in de weg staat om u te dienen en lief te hebben. En hoort u ons omwille van Christus, die ons voor is gegaan in het gebed, die ons voor is gegaan naar het kruis, maar ons ook voorgegaan is het graf in en uit naar de hemelse gewesten waar hij altijd bidt. Heere Jezus, bid voor ons. Uit genade. Amen. Laten we tenslotte zingen Psalm 107, vers 1. En u krijgt dan ook weer gelegenheid om de Heere uw gaven te offeren. Doe dat met blijdschap en dankbaarheid van wat hij u eerst gaf. We zingen Psalm 107, vers 1. Looft de Heer gestadig. Die oppermajesteit is gunstrijk. Zeer genadig, goed in eeuwigheid. 107, vers 1. Verheft uw harten tot God en ontvangt in geloof de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u en jou zegen. Amen.